Gemeente, met Gods hulp hopen we de komende tijd samen te gaan luisteren in de prediking naar wat de Geest tot de gemeenten te zeggen heeft in de zeven brieven die de Heere Jezus Johannes aan de zeven gemeenten in Klein-Azië heeft laten schrijven. Vanmorgen luisteren we in de prediking naar het gedeelte dat we zojuist hebben horen voorlezen. Openbaring 2, vers 1 tot en met 7, waar we de brief aan Efeze vinden. Gemeente, als het goed is, weten we allemaal wel wat kerkvisitatie is. Misschien dat de kinderen denken van wat is dat voor een vreemd woord. Nou, dat is iets wat zo eens in de paar jaar gebeurt in de kerken. Van tijd tot tijd, dan krijgen kerkenraden bezoek van een paar dominees uit de klasses, gemeentes uit de buurt. En dat is iets wat in de regels van de kerk staat voorgeschreven. Elke gemeente moet zo van tijd tot tijd bezocht worden. En die predikanten die laten daarmee iets blijken van het meeleven van de andere gemeenten met die gemeente waar dan kerkvisitatie wordt gehouden. Maar het heeft ook iets in zich van een soort controleren van hoe gaan de dingen hier. Er zijn in de kerk worden ook allerlei vragen opgesteld die je dan langs te lopen hebt. Hoe gaat het hiermee? Hoe gaat het daarmee? Hoe is het met de dominee, met de kerkenraad? Hoe is het met de diakenen, met het onderlinge meeleven met elkaar? Zijn de dingen op orde? Ook administratie van de kerk en dergelijke. Loopt alles zoals het zou moeten lopen? Heeft deze gemeente, deze kerkenraad ook hulp nodig? Of zijn er misschien andere dingen waarin ze vermaand zouden moeten worden? Of juist bemoedigd door de broeders? Dat is kerkvisitatie. Nou, gemeente, we krijgen vanmorgen, vreemd genoeg misschien, ook kerkvisitatie. Of eigenlijk moeten we zeggen, vanaf vanmorgen. Al die keren, als God ons het leven spaart, als we bezig mogen gaan met luisteren naar de hoofdstukken 2 en 3 uit het boek Openbaring, dan krijgen we in feite met die zeven gemeenten over wie het allereerst gegaan is, kerkvisitatie. Niet van een paar dominees uit de buurt van Sliedrecht, maar van niemand minder dan de koning van de kerk. De Heere Jezus heeft vanuit de hemel, zo merken we aan datgene wat we gelezen hebben vanmorgen, een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken in die zeven gemeenten in Klein-Azië. En in de brieven die vervolgens aan die gemeenten worden gestuurd, doet de Heere Jezus verslag van wat hij daar heeft aangetroffen. En dat verslag is niet alleen maar van belang voor die gemeentes afzonderlijk. Je zou haar zeggen, wat hebben wij er dan mee te maken, wat ze in Efeze te horen moesten krijgen. En is het wel goed, is dat wel kies om over de schouders van Pergamus mee te luisteren wat daar allemaal mis was en wat er in Thyatira aan de hand was. Gemeente, dat is opzettelijk de bedoeling van de Heere Jezus geweest. En nog, let u bijvoorbeeld op wat aan het eind van onze tekst, in het begin van vers 7 te horen is, datgene wat in elke brief terug zal komen, die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Leest u daar niet overheen? Daarom staan ze ook allemaal zo bij elkaar en zijn die brieven ook allemaal naar alle gemeenten samengestuurd als inleiding op het boek van de Openbaring. Ze moesten ze allemaal lezen om niet alleen maar te horen wat de Heere Jezus van hun gemeente vond, maar wat ze misschien dan ook nog zouden kunnen leren van de brieven over de andere gemeenten. En aangezien het God de Heilige Geest behaagd heeft om ook deze brieven in het geheel van de openbaring van God op te nemen. Geldt die oproep om te luisteren naar wat de Geest tot de gemeenten zegt, niet alleen voor die zeven, maar voor heel de kerk van alle tijden en plaatsen. Ook voor de gemeente te Sliedrecht. We moeten met z'n allen voor de spiegel. En we beginnen dan gemeente door ons naast de gemeente van Efeze te stellen en met hen te luisteren naar wat de Heere Jezus te zeggen heeft. We schrijven boven de prediking: de verhoogde Christus houdt kerkvisitatie in Efeze. Drie dingen. Het goede dat hij in die gemeente prijst. Het gebrek dat hij in die gemeente afwijst. En het geneesmiddel dat hij die gemeente aanwijst. De verhoogde Christus houdt kerkvisitatie in Efeze. Het goede dat hij prijst. Het gebrek dat hij afwijst en het geneesmiddel dat hij aanwijst. Het is wel goed, gemeente, om aan het begin van die prediking over de brief aan Efeze ons af te vragen waar we die mensen nou moeten plaatsen die in die gemeente lid geweest zijn. Wat is dat voor een omgeving geweest waarin ze kerk zijn geweest? Nu, er is wat dat betreft over Efeze het nodige in de boeken te vinden. Mag ik het even in één woord samenvatten? Als je Efeze zei in de tijd van de apostelen, dan hadden de mensen daar een dergelijke idee bij als wanneer je in ons land, in onze tijd, Rotterdam roept. Om allerlei redenen. Ik denk dan aan de ligging van de stad Efeze. Iets anders gelegen dan de plaats waar je dan tegenwoordig heen gestuurd wordt als je als toerist in Turkije bent. Het oude Efeze, dat lag aan de kust van West-Turkije, aan de monding van een rivier, net als Rotterdam, was voorzien van een haven, maar ze hebben die stad een aantal keren moeten verplaatsen, omdat die haven elke keer dicht slipte en dan kwam die stad elke keer weer een andere, nog meer iets dichter bij de kust te liggen. Maar het was dus een havenstad met veel bedrijvigheid, van belang ook als poort naar Azië, zo werd de stad ook wel genoemd, want door allerlei belangrijke handelsroutes die vanaf Efeze het binnenland introkken, had de stad een belangrijke functie voor de doorvoerhandel. En het was ook een grote stad. Oude bronnen vertellen ons dat op Rome, Alexandrië en Antiochië na Efeze de grootste stad van het Romeinse Rijk geweest is. 250.000 inwoners. Maar als we dat genoemd hebben, gemeente, dan houdt daarmee de vergelijking met zo'n moderne havenstad als Rotterdam niet op. Want de samenleving in Efeze lijkt ook griezelig veel op vandaag de dag. En dan hoeven we niet alleen aan Rotterdam te denken, maar dan kun je ook aan Sliedrecht, dan kun je aan heel Europa denken. Weet u, Efeze was al in die tijd een multiculturele samenleving. Dat is niet modern. Dat hadden ze toen ook al. Er woonden Romeinen, er woonden Grieken, Egyptenaren, Feniciërs, Perzen, Joden. Allemaal hun eigen inbreng. Allemaal hun eigen cultuur. Ook allemaal hun eigen godsdienst. Ook iets wat niet van vandaag of gisteren is. Ze hadden het toen ook al. Multireligieuze samenleving. Vooral met veel afgodendienst. En de getrouwe Bijbellezer weet ook wat dan vooral de aandacht trok in Efeze als je op godsdienstig terrein ging rondkijken. U weet allemaal de geschiedenis van Paulus die daar geweest is en te maken kreeg met de aanhangers van Artemis. Misschien wel beter bekend onder de naam Diana. Mensen die tegen het evangelie in opstand kwamen en die gezamenlijk urenlang door die stad gescandeerd hebben. Groot is de Diana der Efeziërs. Nou, dat gold niet alleen voor die afgod, maar dat gold ook voor de tempel van Diana. Een enorm gebouw, een van de 7 wereldwonderen. En ook de verering van de Romeinse keizers, die daar ook een tempel hadden, vierde in Efeze hoogtij. Dus dat is een omgeving, gemeente, die u en mij bekend voor kan komen. Houdt u dat in uw achterhoofd, dat u niet denkt, ja, die mensen die hebben een heel andere wereld geleefd dan wij. Dat kunnen jonge mensen misschien ook wel denken. Een oude brief van een gemeente die al lang vervlogen is. Wat is dat nou vandaag nog voor actualiteit? Nou, die gemeente leefde in precies net zo'n maatschappij als jij en ik. En in die stad Efeze is dus inderdaad een gemeente ontstaan, en we noemden net de naam van Paulus al. U kunt daarvoor terecht in het boek Handelingen. Tijdens zijn tweede zendingsreis is Paulus er al geweest, en toen hadden ze hem daar graag gehouden. Ze brachten als het ware een beroep op hem uit, maar hij moest bedanken, hij moest verder gaan trekken. Maar hij beloofde toen al aan de gemeente van Efeze, die daar in de kinderschoenen stond, dat hij nog wel eens terug zou komen. En dat is ook gebeurd. Nadat de gemeente een tijdje bearbeid is door Apollos, de welsprekende collega van Paulus, heeft de grote apostel daar bijna 3 jaren lang met vrucht mogen werken. Hij heeft hen onderwezen in het evangelie, mogen bouwen in het allerheiligst geloof. En wat zou Paulus aan de Efeziërs gezegd hebben, jongens en meisjes in de kerk? Als je nou zegt, ja, Paulus heeft daar het evangelie gebracht, wat voor dingen heeft hij dan allemaal gezegd? Nou, je zou bijvoorbeeld dan kunnen gaan kijken in die brief die we van Paulus hebben aan de gemeente van Efeze. Want er staan 2 brieven aan Efeze in de Bijbel. 1 van de Heere Jezus en 1 van Paulus. Die is dan uiteindelijk ook van de Heere Jezus, maar niet zo rechtstreeks als het hier in onze tekst gebeurt. Nou, wat zegt Paulus in zijn Efeze brief tegen die mensen in die stad? Dan blijkt onderdeel van het evangelie te zijn dat als de Heer begint te werken in de ziel van een zondaar, dat hij dan begint bij iemand die dood is in zonden en misdaden. Dat evangelie heeft Paulus ook in Efeze gebracht. Mensen die vervreemd zijn van het leven Gods, verduisterd in het verstand, niet beter dan een ander. Zo begint Gods geest in het hart van de mens, gemeente. Maar door Gods geest dan ook ontdekt aan de leegheid van zo'n bestaan en gebracht tot de Heere Jezus Christus, ik citeer weer uit Efeze, in wie de verlossing is door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, dat heeft Paulus ze ook gepredikt. Zoals het ook zondag aan zondag onder ons gepredikt mag worden, verlossing door het bloed, vergeving der zonden. En zo hebben Joden en Heidenen, ook Joden en Heidenen in Efeze, door 1 geest, door het werk van Christus, toegang tot de Vader. Maar dat evangelie heeft vervolgens ook vermaningen gekend. Efeze 4. Als het zo mag zijn dat je van dat doodse leven, van die zonde van eertijds verlost bent, als je door de Heere Jezus, geleid door zijn geest, toegang hebt gekregen tot de Vader, dan hoort daar ook een ander leven bij. Wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt, door uit te trekken de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheid der wereld, en door aan te doen de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot gerechtigheid en heiligheid. Weet u nog, gemeente, uit uw hoofd, want we hebben er wel eens een keer een andere serie preken over gehouden, waar die Efeze brief van Paulus dan mee eindigt? Met de tekening van een soldaat. En een tekening van al die onderdelen van de uitrusting van een soldaat. Weet u wel, de geestelijke wapenrusting. Want de apostel sluit die brief af met een hele krachtige aansporing om nu ook te gaan strijden in het geloof. Niet te gaan vechten met elkaar, maar te gaan strijden tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dat hoort ook bij het leven van een christengemeente van Efeze. Dat je moet waakzaam zijn, want de duivel gaat rond als een briesende leeuw. Hij zendt dwalingen. Hij komt met een andere leer dan we u gebracht hebben. Je moet daarom alert zijn. Je moet het zwaard van de geest hanteren. Je moet je gorden met de waarheid. Wees waakzaam. Wees op je hoede voor de vorst der duisternis. Uit de tweede brief die wij hebben aan de gemeente van Efeze, onze tekst van morgen, kunnen we opmaken dat die gemeente aan dat slot van Efeze, we bedoelen de brief van Paulus, gehoor gegeven heeft. Het laatste wat ze gehoord hadden toen die brief van Paulus van de preekstoel werd voorgelezen, dat klonk nog na in hun oren en dat hebben ze in hun oren geknoopt. Ze zijn waakzaam geweest in Efeze. En je merkt dat aan twee dingen in onze brief hier. In vers 2. Ze hebben de wacht betrokken bij de leer van het evangelie. En ze hebben mensen die gekomen zijn met een andere leer daarom ook ontmaskerd. Er zijn namelijk in de loop van de tijd mensen daar geweest die zich ook als predikers aandienden, als apostelen. Maar ze hebben al luisterend naar de preken van die mensen gezegd, ja, maar dat kunnen geen apostelen zijn, want wat we eerst van Paulus hebben gehoord, dat strijdt met wat we nou van deze mensen horen. Dus dat kan niet. Apostelen die het niet waren en ge hebt ze leugenaars bevonden, zegt vers 2. Daar hebben ze in Efeze oog voor gehad. En niet alleen maar zijn ze waakzaam geweest voor de aanvallen die de duivel op de zuiverheid van de leer heeft gedaan, maar ook waakzaam als het gaat over de zuiverheid van het leven. Kijkt u vast even naar vers 6. Want er is nog een dwaling actief geweest daar, die ze ook hebben onderkend. Dwaling die meerdere gemeenten heeft getroffen. We komen dat woord straks ook in de brief van Pergamus tegen. En dan zullen we er nog wel wat dieper op ingaan. Die kwestie van de Nicolaïten. Laten we voorlopig even zeggen, want we gaan er dus later nog eens wat meer op in, dat mensen zijn geweest van het compromis. De wereld wat en de kerk wat. God dienen en de mammon, een leven van halfslachtigheid, een halfgebakken godsdienst. Daar hebben ze in Efeze ook erg in gehad toen er Nicolaïten kwamen preken. Dit deugt niet. Je kan niet en doen. Je kan niet de Heere alleen op zondag dienen en voor de rest jezelf, je eigen gang gaan. En ze hebben dat zo scherp onderkend, dat daar in vers 6 zelfs het woord haten voor gebruikt wordt. En dat waardeert de Heere Jezus, want hij zegt, jullie hebben dat gehaat, maar ik haat het ook. Welke ik ook haat. En de gemeente, als we de Heere Jezus op die manier over deze dingen in de gemeente horen spreken, mogen we daar wel even de vinger bij leggen. Je zou haast de neiging hebben om dat over te slaan en meteen te gaan vragen, ja, wat deugt er niet in Efeze? Maar laten we niet negatief insteken vanmorgen, laten we eerst eens zien wat er goed is aan Efeze. Want daar begint de Heere Jezus ook mee. Ik weet uw werken. Ik weet uw arbeid, ik weet uw leidzaamheid. De Heere Jezus waardeert het in een gemeente. Als ze waakzaam zijn in leer en leven. En als ze vast willen houden aan de zuiverheid van de leer en van het leven. En de Heere Jezus Hij is degene die tussen de kandelaren wandelt. Hij is niet op een afstand van zijn gemeente, maar hij is daarbij betrokken. Hij is heel dichtbij hen en hij heeft alles gezien. Hij heeft dat met waardering gadegeslagen. Uw werken, uw arbeid, daar staat een woord in het Grieks dat zegt dat kost zweet en tranen. Dat gaat niet zomaar van een leiendakje om de prediking zuiver te houden en om de gemeente te bewaren voor dwalingen. Daar hebben ze veel voor over moeten hebben. En ze hebben daar ook in volhard, zegt de Heer Jezus. Ik heb ook uw leidzaamheid gezien, je volharding, dat je dat ook hebt volgehouden. Ik heb gezien dat je de kwade niet hebt kunnen dragen, gemeente van Efeze. En terecht, want ik kan ze ook niet verdragen. En intussen heb je wel verdragen alle moeite die dat met zich meebracht. Alle vijandschap, alle tegenkanting. Want dat gaat niet zonder slag of stoot. De leer zuiver houden. Maar jullie zijn er niet eens moe van geworden, zegt de Heere Jezus. Mijn waardering. Waarom? Hebben jullie het namelijk volgehouden? En dat is het geheim, gemeente, waarom ze het in Efeze volhielden en waarom de Heere Jezus het waardeert. Vers 3. Gij hebt om mijn naams wil gearbeid. Laten we die les allereerst op ons laten inwerken. Want tegenwoordig, maar u moet dat in uw eigen leven maar nagaan hoe u daar zelf tegenover staat. Maar is er weinig waardering voor het ijveren voor de juiste leer? Dat is overigens ook niet nieuw. Want er waren in kerkelijk Nederland zo'n 150 jaar geleden ook al mensen die zeiden: mensen, het gaat niet om de leer, maar het gaat om de Heer. We hadden niet zo moeilijk doen over de dogma's en over de leerstukken en alleen helemaal niet over de belijdenisgeschriften. Het gaat om je beleving, mensen, het gaat om het gevoel. Het gaat om de praktijk, ja, maar het gaat ook om de leer. Want als wij van mening zijn dat er nodig eens een keer een nieuwe wind door de kerk zou moeten gaan waaien, kijk, dan zou het iets prachtigs zijn en daar bidden we hopelijk ook om, dat het de wind is van Hooglied 3, Hooglied 2. Kom aan, gij noordenwind, ontwaak gij zuidenwind, doorwaai de hof, opdat er specerijen uitvloeien. De wind van de geest, gemeente, die moeten we hebben. Maar er is ook nog zoiets als een andere wind van leer. Als de geest zijn wind laat waaien door de gemeente, dan heeft dat altijd tot gevolg dat je aan het woord gebonden wordt en dat je dat al oude woord gaat koesteren en ook gaat gehoorzamen. En dat de mens dankbaar ook wordt voor belijdenisgeschriften die hem bewaren voor uitglijders, voor afdwalingen. Adequate samenvatting van de zuivere leer die naar de godzaligheid is. En dat is iets, gemeente, waartoe het woord van God ons oproept. Niet alleen maar hier in Openbaring 2, maar doorgaans, de apostelen zeggen het steeds. Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd. Paulus in 1 Korinthe 15, Korinthiërs, datgene wat ik u overgeleverd heb, daardoor kunt gezalig worden indien gij het behoudt op zodanige wijze. Als ik het u verkondigd heb, houd wat ge hebt. Dat is in Efeze te prijzen geweest. Dus op het eerste gezicht, gemeente, kunnen ze op die zondag, als de dominee van Efeze de brief die van Patmos af is verstuurd gaat voorlezen vanaf de preekstoel, opgelucht ademhalen. De koning is tevreden. Ze kunnen elkaar misschien wel aanknikken zo onder het voorlezen van het begin van de brief. Want dat hadden ze misschien zelf ook al wel gedacht, gemeente. We krijgen de indruk dat ze daar in Efeze ook inderdaad een speerpunt van hebben gemaakt. Van het zuiver houden van leer en leven. En als dat dan tot in de hemel opgevallen is. Dat is toch prachtig, gemeente. Dat je dan vanaf je eigen preekstoel te horen krijgt. De Heere Jezus is er blij mee. Gij hebt om mijn naams wil gearbeid. En wat ik haat, haat u ook. Prachtig. Misschien hebben ze zichzelf, want Efeze had een centrale functie te midden van de zeven gemeenten, was eigenlijk de moederkerk van die zeven, hebben ze wel gedacht, nou, we hebben niet voor niks een voorbeeldfunctie in het midden van deze groep gemeenten. We waren de oudste, maar we zijn ook de gemeente waar ze nog steeds naar kunnen opkijken, want we hebben de zaken wat de leer betreft goed voor elkaar en we zien er ook toch zondagskeurig uit. Ja, maar gemeente, als een mens zichzelf goed voelt, als een gemeente zichzelf gezond voelt, betekent dat dan ook altijd dat het helemaal goed zit? U heeft toch zelf ook genoeg voorbeelden in uw omgeving gehad, en er zijn er nog mensen die ogenschijnlijk kerngezond zijn en dat ook zo voelen, totdat ineens een uitslag van een dokter zegt dat er niks meer aan te doen is. En hoe kan dat dan? Dat is vaak een van de dingen waar mensen dan ook mee komen te zitten. Hoe is het nou mogelijk? Dan moet ik straks geopereerd worden ook nog. Of misschien hoeft dat helemaal niet meer. En ik kan dat niet begrijpen, dominee, want ik voel er niks van. Zo kan het geestelijk ook zijn. Ogenschijnlijk hebben ze de zaken goed voor elkaar in Efeze, maar... En dat is wel een heel zwaar geladen woord, nietwaar, aan het begin van vers 4. U moet zich voorstellen wat er toen met die gemeente gebeurd is in die kerkbank daar. Nadat ze eerst geknikt hadden en elkaar een beetje aangekeken en een knipoog gegeven hadden van het gaat goed. Het kerkvisitatieverslag. En dan ineens zegt de dominee maar. Want de Heere Jezus heeft laten schrijven maar. Maar wat dan? Is er een detail waaraan we nog moeten gaan werken? Kleinigheid, waarvan de Heere Jezus zegt, als je dat nou ook nog voor elkaar brengt, dan ben ik helemaal tevreden. Nee, dan komt er iets cruciaals. Nou komt er iets waarmee alles staat of valt. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Liefde. U weet wat Paulus in zijn eerste Korinthebrief over de waarde, het belang van liefde in het geloofsleven heeft gezegd. 1 Korinthe 13. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, maar de liefde niet had. Ik was een klinkend symbaal gelijk. Al was het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzetten kon, maar ik had de liefde niet. Ik ware niets. De liefde is weg. En wie... op geestelijk gebied liefde mist, gemeente. Kent u het verhaal van Jehu? Iemand uit het Oude Testament, jongens en meisjes. Die man die had ook veel geloof, maar hij had geen liefde. En dan moet je ook afvragen, wat voor geloof had hij dan? Wat voor ijver was dat dan? Nou, ze zeggen tegenwoordig, als je een Jehu's ijver hebt, dan is het niet best. Dan is er een hoop vuur, maar weinig warmte. Dan gaat er ook een hoop stuk. Jehu zonder liefde worden meedogenloos, ook op kerkelijk erf. Gij hebt uw eerste liefde verlaten. U weet het wel, gemeente, dat die uitdrukking die de Heere Jezus hier gebruikt, dat inmiddels onder ons ook een bepaalde klank gekregen heeft van wat je allemaal kunt beleven in die eerste tijd, als de Heere je opgezocht heeft. Als de genade in je hart gaat werken, als het zo teer ligt in het leven, en als de genade nog zo'n wonder is, als de liefde van God in je hart is uitgestort, en als je dan door het opzoeken van Gods liefde en genade op de hoogte bent gekomen van die psalm van Asaf. Heere, ik zal u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. En als de Heere Jezus dan zo dierbaar voor je is. Oh, hij is de schoonste van alle mensen kinderen. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Al wat aan hem is begeerlijk. En je zou het iedereen wel willen zeggen, gemeente. Is dat het niet kenmerkend voor de eerste liefde? Ik zeg het ieder, hoe dierbaar hij is. En ik gun het ook ieder, want hij heeft mij opgezocht. En dan kan het ook voor iedereen. Weet u waarom het zo gaat, gemeente, als een mens bekeerd wordt en er komt eerst de liefde? Dan leeft het besef heel sterk dat het geloof en het leven van het geloof, dat dat de relatie is. Misschien dat je voorheen, in je kindertijd, in je catechisatietijd of naderhand, dat je altijd maar gedacht hebt, het gaat in de kerk over woorden, over de Bijbel, over geschriften, over allerlei dingen die je kan leren en die je kan proberen te onthouden enzovoort. Maar dat dan in het uur der wedergeboorte de Heilige Geest oog geeft voor de persoon van Christus. En via de Heere Jezus ook voor de persoon van de Vader. En dat het in het geloof gaat om die relatie met de Heere Jezus. En door de Heere Jezus met de Vader. En in een relatie, dat geldt in een verkeringstijd, dat geldt in een huwelijk, dat geldt in een gezin, dat geldt in een gemeente, dat geldt ook tussen Christus en de ziel. Dan is er liefde, gemeente, als het goed is. En wat gebeurt er nou heel vaak, zo niet altijd, dat dat besef op een gegeven moment weer minder wordt? Wat gebeurt er dan als de liefde gaat doven? Het liefdevuur, dat wordt gedoofd, dan wordt het allemaal zo koel, gemeente. Dan wordt het zo zakelijk. Dan wordt het zo formeel, weet u wel. En misschien dat dit het begin nog niet eens zo opvalt, ook als je nog probeert mee te praten over geestelijke dingen. Zoals het in Efes ook nog wel even op rolletjes bleef lopen, het gemeenteleven. Ze hadden het niet eens in de gaten wat er gebeurd was, want het was toch nog een goede rechtzinnige preek die ze hoorden. En op de vereniging zeiden ze nog geen rare dingen en de mensen kwamen nog netjes naar de kerk toe. Maar het werd toch allemaal wat formeel. Theoretisch. Het vuur was eruit. En waar kwam dat nou met name in naar voren? Daar moeten we nog eens even goed naar kijken, gemeente. Dan moet u eens even letten op wat de Heere Jezus in vers 5 zegt. Dat kwam met name naar voren in de omgang met elkaar. Want kijk eens, in de gemeente, dan kun je niet bij elkaar in de binnenkamer kijken. Dat moet ook helemaal niet. Dat is een persoonlijke zaak tussen God en je hart. Maar als de zaak gaat verkillen tussen de Heere Jezus en je hart in de binnenkamer, dan komt dat vervolgens eruit als je met een broeder van de gemeente gaat praten of met een zuster der gemeente ergens bent. In de relatie met elkaar. En daar wijst het woord op dat je in vers 5 vindt, dat woord werken. De Heere Jezus roept ze tot bekering en dan heeft hij het over werken. Die dingen die je als gemeenteleden ook naar elkaar toe doet en als gemeente in de wereld om je heen, de manier waarop dat eruit komt in de praktijk. Want liefde tot Christus, iemand kan daarvan hoop opgeven, maar dat moet dan ook altijd maar blijken hoe ik met een ander omga. Dat zegt ook een apostel in het Nieuwe Testament. Iemand kan wel zeggen, ik heb God lief, maar als hij zijn broeder haat, hoe kan dat dan allemaal? Ik meen dat het Johannes zegt in zijn eerste zendbrief. Christusliefde blijkt in broederliefde. En als we dan nog even terugdenken aan die andere brief die ooit aan Efeze verzonden is, dan zegt ik, ze hebben wel hoofdstuk 6 onthouden over die geestelijke wapenrusting. Ze hebben wel oog gehad voor de aanvallen van de vorst der duisternis. Maar dat hoofdstuk wat daarvoor stond, Efeze 5, wandelt in de liefde gelijkerwijs Christus ons lief gehad heeft. En dat gevolgen heeft voor je huwelijk en voor je gezin en voor je werk en voor het omgaan met elkaar in de gemeente, het goede voor elkaar zoeken. De ander uitnemender achten dan jezelf. Betrokken zijn bij de gemeente, oog voor elkaar hebben, dat zijn ze in Efeze kwijt, gemeente. En als wij vanmorgen onder de prediking van die brief zitten, ja, wie moet het zich dan aantrekken, gemeente? Waar moet de toepassing zich op richten vanmorgen? Nou, allereerst op ons allemaal samen. Leest u ook Bewaar het Pand? Goeie zaak. Maar Efeze zegt, de brief aan Efeze zegt, bewaar het pand moet blijken in bewaarde band. Het vasthouden aan de zuiverheid van de leer. Waken voor een werelds en los leven. En alles waarin ze in Efeze ook zich voor ingespannen hebben, dat moet vergezeld gaan van, en dat moet uitkomen in het vasthouden van elkaar, de liefde met en voor elkaar, liefde die voortkomt uit liefde van Christus. Hoe is dat in de gemeente? Je mag af en toe wel eens wat horen wat je dankbaar stemt aan meeleven, kaarten die verstuurd worden, hulpendiensten. Maar gemeente, leggen we ons persoonlijk leven ernaast? Hoe staan we in de gemeente? Zijn we er alleen op de rommelmarkt? Is dat ons meeleven? Een prachtige gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Maar als er tijden van zorg zijn, nood, als er hulp nodig is, als er aandacht gevraagd wordt, als er voorbeden gevraagd wordt, bidt u alleen hier mee om 10:00 morgens, zondags? Denkt u ook aan die mensen uit het kerkblad als u alleen voor de Heere ligt neergeknield? Hebben we oog voor elkaar? Is er ook nog iets van de liefde die God in het hart werken wil? En denk erom, gemeente, in dat opzicht hoeft het helemaal geen parten te spelen dat de gemeente wat groter is dan normaal. Dat je zegt, ja, maar we hebben nou eenmaal niet de gelegenheid om op elkaar te letten en om elkaar in het oog te houden. Want dat is met 2000 mensen niet te doen. Hoeveel mensen waren er bij één in Jeruzalem in de tijd van Handelingen 2? Die mensen van wie te lezen staat, ze hadden alles gemeenschappelijk. En ze zeiden van de buitenwacht, ziet hoe lief ze elkander hebben. Hoeveel mensen waren dat? Dat waren er minstens 3000. Dat was nog groter dan Sliedrecht-Bethel. Dat hoeft helemaal geen parten te spelen, gemeente. Maar we moeten onszelf onderzoeken. En dan ook heel persoonlijk. Niet alleen met het oog op de gemeente. Maar die eerste liefde allereerst tot hem die ons heeft lief gehad. Kinderen van God in Sliedrecht. Hoe is het met uw liefde tot hem? De Heilige Geest heeft u opgezocht. Het heeft God behaagd u te bekeren. U bent tot Christus geleid. Toen het nood werd, bent u uitgedreven aan zijn voeten en u heeft vergeving gevonden in zijn bloed. U heeft door Christus de Vader weer terug mogen krijgen. Maar hoe is het met uw liefde? Of heeft u zich een beetje getroost met de verhalen van andere kinderen van God? Die zeiden, ja, maar zo gaat het altijd, hè. In het begin loop je nog zo hard. Dan gaan we weer over, hoor, na een paar weken. Dan zakt het wel weer in, maar dat is normaal. Dat is normaal. Mogen ze daaraan wennen, gemeente, dat ze kwijt zijn wat ze eerst genoten hebben. En moeten ze hun leven ook toetsen? Want hoe kunnen ze toetsen voor zichzelf hoe groot de liefde nog is die van en tot Christus bestaat? Dat kun je toetsen op de manier dat je zegt, hoe is het nou met een ander? Hoe sta ik tegenover de naast? Zijn er in mijn leven nog de eerste werken der liefde? In zelfverloochening? Of is het misschien zo, gemeente, dat er onder ons zijn die zeggen, ja, als de Heere Jezus hier zegt, gij hebt uw eerste liefde verlaten, dan bedoelt hij mij niet. Want ik heb nog nooit eerste liefde gehad. Zouden er mensen in de kerk zijn, gemeente? Ik las een preek van iemand die daarvan uitging en die daar ook tegen waarschuwde. En je dacht, zou dat nou inderdaad zo zijn dat er mensen onder de preek van Openbaring 2 zitten die serieus menen, als ik nog nooit eerste liefde heb gehad, dan hoef ik me dus die preek niet aan te trekken, want dat gaat niet over mij. Dat gaat over mensen die al bekeerd zijn. Zouden er dus mensen zijn die dat serieus denken? Of zou je die mensen dan nog eens een keer terug moeten wijzen naar Openbaring 1? Waar hij getekend werd, die deze brief heeft laten opschrijven. En hopelijk heeft u dat nog voor u in gedachten, wat er allemaal geschreven werd over de ontzaggelijke majesteit van de Heere Jezus in zijn verhoging. Ogen als een vlam vuurs. Met een gezicht waarvan Johannes zegt, ik kan het beste vergelijken met de zon die schijnt in haar kracht. De mond waaruit een tweesnijdend scherp zwaard tevoorschijn komt en een stem als een donderslag. Als de Heere Jezus zo groot is en zo majesteitelijk, En hij kan al zo waarschuwen tegen de mensen die hem kennen mogen, want dat gold voor de Efeziërs gelukkig. Die mensen hadden genade, al moesten ze vermaand worden. Maar als die dan al zo tegen ze kan dreigen. Onbekeerde vriend, wat moet er van u overblijven als u met de toren van het lam te maken krijgt? Blijf dan toch niet buiten schot. Maar laat u vermanen tot datgene wat voor u noodzakelijk is. Bovendien is iedereen, of die nou bekeerd of onbekeerd is, vanmorgen wel lid van die gemeente. Niet lid van een vereniging, maar van een lichaam. En we zeggen het u, gemeente met grote bewogenheid, maar een lichaam verdraagt geen dode plekken. Dat geldt voor een normaal menselijk lichaam, maar dat geldt ook voor een geestelijk lichaam. Die verdraagt geen dode plekken. Dode plekken worden een keer verwijderd, tot behoud van het lichaam. En als u dan nog een dode plek bent, oh, denk niet dat u vanmorgen buiten schot kunt blijven. Maar laat u meenemen in de prediking en laat u zeggen wat voor u nodig is. Wat is er dan nodig? Vers 5. Voor mensen die dat dan voor het eerst moeten leren. Maar ook dus een gemeente die dat weer eens opnieuw moet leren. Gedenk waarvan gij uitgevallen zijt, van welke hoogte je afgevallen bent, staat er letterlijk. En bekeer u. Bekeer u. Hoe nodig dat is, dat wordt in onze brief duidelijk uit twee dingen. Allereerst uit de bedreiging en dan ook nog uit de belofte die de Heere Jezus erbij geeft. Let u eerst eens even op de bedreiging, gemeente. Bekeer u en zo niet. Mag ik het eens even heel gewoon zeggen, kinderen? Zoals misschien je vader en moeder het ook wel eens zeggen. Als je ongehoorzaam bent. En als je nou niet luistert. Dan zwaait er wat. Zoiets horen we toch ook doorklinken in datgene wat de Heere Jezus dan zegt over dat haastelijk bijkomen. Er waren uitleggers die zeiden, ja, dat heeft te maken met wat de Heere Jezus in het begin van de openbaring heeft geschreven over zijn wederkomst. Hij is al onderweg naar deze aarde. Hij is al onderweg om haastig eraan te komen. Dat zet alle vermaningen onder spanning. Maar er zit ook iets in, gemeente, hoort u dat ook, van die moeder die tegen de kinderen naar boven roept als ze boven weer zitten te ruzien of ze zijn allerlei kattenkwaad aan het uithalen. Dat ze zegt, en nou nog één keer of ik kom eraan. Ik zal u haastelijk bijkomen. Als de Heere Jezus dat tegen je zegt, gemeente. Wat een dreigende klank. Juist ook als we dan nog eens even aan die gemeente denken over wie we het vanmorgen hebben. Het is een gerenommeerde gemeente geweest en ook nog wel een tijd gebleven, Efeze. Zo rechtzinnig in de leer dat ze zelfs tot in de 5e eeuw... zo hebben bekend gestaan. U weet allemaal dat er een keer in Nicea een concilie is gehouden waar we een geloofsbelijdenis aan danken. Maar u wist misschien nog niet dat de 3e keer toen ze zo bij elkaar waren, de vaderen, dat ze toen in Efeze zijn gaan zitten in 431. Ook een concilie. De plaats waar de rechtzinnigheid het zegen vieren mag. Maar wat is er van Efeze overgebleven, gemeente? Met alle rechtzinnigheid. Wat blijft er van een mens over, al is die rechtzinnig? En hij is dood. Wat blijft er van de gemeente over, al is ze rechtzinnig? Als u vandaag de dag als toerist naar Efeze wordt geleid, dan ontmoet u daar mensen die allemaal islamiet zijn. En de kerk is weg. Stel dat de wereld nog 50 jaar voortduurt. En ze in 2059 op de kerkbuurt bij dit gebouw staan, als het er nog staat. Zeggen, wat deden ze hier vroeger eigenlijk? Nou, daar was een christelijke kerk gevestigd. Een behoudende kerk. Bewaar het pand noemden ze zich. Nou, hebben ze ook de band met elkaar bewaard. Hebben ze de eerste liefde en de werken van die liefde ook gekend? Gemeente, zullen ze dan de gemeente aantreffen die gehoor gegeven heeft aan de oproep van de koning der kerk? Of zullen ze over een tijd net zo naar de kerk hier staan te kijken als wij in Efeze naar de ruïnes? dreigende klank, gemeente. Bekeer u en zo niet. En gelukkig is er ook nog een andere reden om te luisteren naar de oproepen om te bekeren voor het eerst of opnieuw. Niet alleen dat je zegt, ja, maar er dreigt wat als we niet luisteren. Vrees voor de toren van het lam. Gemeente, tenslotte let u ook nog even op de belofte die de Heere Jezus geeft. Als de gemeente mag luisteren naar wat de Geest tot hen te zeggen had. Die overwint. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens in het midden van het paradijs Gods. Dat is een wonder. En dat is nou bij uitstek de plek waar wij als zondags niet meer welkom waren, gemeente. Midden van het paradijs Gods. Waarom werd er een engel voor de deur van het paradijs gezet? Om die plek af te schermen. Niet meer bij de boom des levens. Het eeuwige leven is verspild, verknoeid. En nou wordt door Christus genade een volk getrokken. Dat uitzicht heeft op die plek. Om daar te wonen waar de Heer zelf woont. En om het eeuwige leven te genieten dat uit hem is. Wat een wonder. Maar u hoort dat dat ook strijd kost. De Heere Jezus zegt niet alleen die zich bekeert, zal ik geven te eten. Die naar me luistert, die gehoorzaamt. Nee, die overwint. Want het hart blijft dwaalziek, gemeente, ook van Gods liefste kinderen. Het hart blijft in de grond van de zaak egoïstisch, ook van Gods vergevorderdste kinderen. Het is een strijd. En een dagelijkse bekering tot God en tot de eerste werken der liefde. Maar als dat de boodschap is die de Geest vanmorgen tot de gemeente wenste te laten preken. Wat zal dan het antwoord van de gemeente zijn? Dat kan dan toch alleen maar een gebed zijn om diezelfde Geest, gemeente. Die Geest die levend maakt, die Geest die bekeert, die Geest die de liefde van God uitstort in het hart. Die Geest die gemeenschap met Christus doet ervaren en zo oog geeft voor de mensen om je heen. Och, schonk gij ons dan de hulp van die Geest. Amen.